Mein Name ist Alfred Hitchcock.
Reichtum zur üblen Dämpfer.
Ich finde es schon lecker, Jungs. Bereit, no.
Het is weer ochtends in Pretparkland.
Goedemorgen pretparkland en welkom bij je ochtendelijke pretparkpodcast. Mijn naam is Ellen Taats en Danny van der Weel en ik hebben het vandaag over 3D. Goedemorgen Danny.
Goedemorgen Erwin.
Zeg Danny, we gaan praten over attractietype waar veel mensen misschien niet meteen bij stilstaan als ze naar pretparken gaan, maar dat wel voorkomt in ontzettend veel pretparken.
Ja, over de 4D, 5D, 6D, 7D.
Ja.
Was wat in Dubai, toen zag ik een 8D theater. Dus,
Op de kermis heb je dat soms ook, hè, van die 8D dingen en zo. En dan vraag je af van, hoeveel D's kun je allemaal niet bedenken eigenlijk, hè?
Ja. We hebben het over die hele speciale type attractie, die echte 4D films. En goh, laat mijn eerste vraag eens aan jou zijn. Wanneer is de laatste keer dat jij in pretparkland nog even de tijd hebt genomen om gewoon eens een 4D-filmpje te bekijken?
De laatste keer was eigenlijk afgelopen zomer. Toen was ik in Walt Disney World. En ik wist toen al dat It's Stuffed to Be a Bug wegging gaan in Animal Kingdom. En Dan wou ik die zeker nog eens doen. Ik ben aan het liegen, want ik heb natuurlijk al die 4D-films in Walt Disney World nog gedaan. Dus ik ben ook naar Muppet Vision 3D geweest. Ik ben ook naar het fantastische Mickey's Philhar Magic geweest. Ik vind het echt een hele mooie, toffe show. Maar de laatste die ik tot nu toe gedaan heb, is It's Stuffed to Be a Bug. Het is wel zo, dat is Walt Disney World. In pretparkland bij ons in België en Nederland, geef ik eerlijk toe, die sla ik heel vaak over.
Er zit ook wel een kwaliteitsverschil in die twee continenten, hè? Want nu noem jij even misschien een van mijn favoriete 3D-films, de Muppet Vision. Mm-hmm. Maar ook Stuffed to Be a Bug. Geweldig film, maar dat is eigenlijk niet te vergelijken met Panda Vision of Fabula.
Nee. Al die Disney World 3D-films die ik nu opzonde, hebben voor het minimaal ook één animatronic en soms zelfs meer.
Ja.
Dus met andere woorden, dat is iets helemaal anders dan naar Fabula kijken en wat water in je gezicht krijgen en je stoel doorvoelen zakken. Hè?
Ja, ik moet je zeggen, Stuffed to Be a Bug vind ik een beetje de hidden gem altijd van Walt Disney World. En dat is misschien een beetje te veel eer. Maar ik was voor het laatst met iemand in Walt Disney World, met Kevin, en die was er voor het eerst. En we hadden eigenlijk het park een beetje gedaan en ik zei, we moeten Stuffed to Be a Bug doen. Nou, de helft van de groep had er eigenlijk geen zin in, want ja, het duurt weer 12 minuten. Maar Kevin zei, nou, ik ben hier nog nooit in geweest, ik ga wel. Dus ik ga met Kevin erin en hij, die film begint gewoon een beetje saai. Maar die wordt me toch eens gruwelijk maar eng.
Absoluut, dat is de Halloween Fright Nights van Walt Disney World, die attractie. Tegen dat deze podcast uitkomt, is het ongeveer afgelopen met die attractie. Het moet een van de meest scary attracties zijn die Disney, misschien los van die Alien Encounter die ze ooit gehad hebben in Magic Kingdom, ooit heeft gebouwd. Hè?
Ja, want hij zat naast mij en ik wist dat natuurlijk wel welke effecten daarin zaten. En zoveel huilende kinderen die daaruit liepen, dat is ongelooflijk.
Ja. Schreeuwen de kinderen als die spinnen naar omlaag gaan, als die bugshows steken, als je bespoten wordt met insecticide. En het is allemaal ook niet erg vriendelijk of grappig. Het ziet er allemaal vrij eng uit, hè?
Ja, het is wel echt scary. Ja. Maar een heel grappige film. Die film, hij zat nog voor de release van A Bug's Life zelf. Dus ja, het was eigenlijk een prelude van de...
Absoluut. Een leuk weetje is dat hij trouwens ook niet gemaakt is door Pixar. Bug's Life is de tweede Pixar-film na Toy Story. Pixar had het zo druk met het afwerken van Bug's Life dat ze geen tijd hadden om die film te maken. En toen heeft Disney zelf maar, Disney Animation, uiteraard op basis van het materiaal dat aangeleverd werd door Pixar, een eigen variant gemaakt voor Animal Kingdom.
Ja, dus er zitten eigenlijk allemaal characters in die je eigenlijk niet kent vanuit films. Met twee, Flick natuurlijk, de standaard, de host, en natuurlijk die Engert.
Hopper is die Engert.
Hopper, ja.
Kevin Spacey in de film, maar niet de stem van Kevin Spacey in de attractie. En uiteraard, zowel Hopper als Flick zijn twee vrij indrukwekkende animatronics in de attractie. Hè?
Heel goed, ja. Vooral die Hopper die dan echt zo omhoog springt.
Ja.
En dat is ook het moment dat echt die film van ubervrolijkheid totaal gaat naar de chaos en
klopt.
Huilende kinderen.
Klopt. Een van de redenen waarom ik dat zo'n fantastische film vind of vond, heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat het veel meer is dan een film. Film is daar een onderdeeltje van de totaal ervaring. En je hebt natuurlijk een 3D-brilletje op, maar het is niet dat je het gevoel hebt van, wij gaan hier eventjes in de bioscoop naar een film kijken.
Nee, hetzelfde gaat eigenlijk voor Muppet Vision. Ik zit daar vaker naast het scherm te kijken wat er allemaal in die zaal gebeurt. Ook aan de achterkant nog die animatronic van de Swedish Chef die af en toe komt. Dat is zo geniaal gemaakt. Hè? Dat is zo goed. En ook die hele die orchestra van Pinkwings. En dan ook nog een acteur in een... we mogen het nu wel zeggen. We mogen de magie wel verbreken. In een pak dat nog even door de zaal twee keer komt. Het is wel heel goed, hè?
Ja, maar beide films hebben wel iets gemeenschappelijk met elkaar. Namelijk het idee dat ze proberen, met een 3D-brilletje weliswaar, het idee te geven dat zich alles in één en dezelfde ruimte afspeelt. Ja. Als jij in It's a Bug's Life kijkt, dan zit je als het ware in een soort van theater in een holle boom. En je verplaatst je ook niet. Je blijft altijd op dezelfde plek. Het camerastandpunt verandert ook niet in de loop van de voorstelling. Ze gebruiken de film omdat het waarschijnlijk met animatronics niet uit te beelden zou vallen. Maar eigenlijk had je deze show ook gewoon met live actors kunnen brengen als je dat had gewild.
Ja. En Disney heeft daar best wel veel ervaring mee. Natuurlijk ook in Magic Kingdom was er vroeger een Lion King show met poppen. Waarvan je het ook gewoon uit één segment krijgt. Je hebt natuurlijk ook de Country Bears, Jamboree. En ze hebben natuurlijk heel veel ervaring met die...
Ja.
Showmomentjes in pretparken. En voor die is daar maar een toevoeging altijd op dat type attractie, voor mijn gevoel.
Ja, dat is ook zo. Weet je trouwens wat de allereerste 4D-film ooit was?
Nee.
Ik heb dit uit een prachtig boek dat geschreven is door Ray Zohn. Dat is het standaardwerk over de geschiedenis van 3D in films. De allereerste 4D-film, dat was een combinatie van aan de ene kant een 3D-film met een brilletje en geureffecten. Dat was de Sensorium. En die film werd gemaakt voor de Six Flags Power Plant. Dat was een indoor park van Six Flags in Baltimore. Dat maar een paar jaar heeft bestaan. Dat echt heel weinig succesvol was. Maar die Sensorium was wel de meest populaire attractie van alle dingen die ze daar in Six Flags Power Plant hadden staan. Dat was in 1984. En toen Six Flags Power Plant sloot, zag je dat overal ter wereld parken aan het zoeken waren hoe kunnen wij ook zo'n 3D, 4D-film in ons park krijgen.
Hmm. Ja, en het is natuurlijk wel interessant om daar te vertellen dat Six Flags natuurlijk ook wel houdt van kopiëren. Hè? Vaak leggen zij de rechten van zo'n film niet bij zichzelf neer, want dat is ook vrij duur.
Ja.
Dus, en dat doet bijvoorbeeld ook een Efteling ook niet met een Pandadroom of met een Fabula. Die films worden allemaal extern gemaakt. Maar het is vrij duur om dat alleen voor één park af te kopen. Ja. Dus het was ook eigenlijk best wel voordelig om zo'n film te kopiëren. Immers, die ontwikkelingskosten waren al gemaakt. Dus je betaalt eigenlijk alleen de leasekosten per jaar.
Klopt. En wat je nu vertelt gaat zelfs voor de films waar we het nu al over gehad hebben. Hè? Muppet Vision 3D en It's Tough to Be a Bug. En films die bijvoorbeeld alle twee ook gedraaid hebben in Disney California Adventure.
Ja.
En ik denk zelfs, als ik me niet vergis, dat het ooit zelfs de bedoeling was dat Muppet Vision 3D in de Walt Disney Studios in Parijs ging komen. Ik geloof dat er ook een grote concept art is waar toen ook nog een versie van Soaring op stond. Waar je kon zien dat Muppet Vision 3D deel zou uitmaken. Want de oorspronkelijke line-up van de Walt Disney Studios is uiteindelijk nooit gebeurd. Maar ook daar was de bedoeling om die attractie als het ware naar Europa over te brengen. Nu, die film, de Sensorium voor Six Flags, die was gemaakt door Keith Melton. En Keith Melton is waarschijnlijk een van de allergrootste en allerbekendste makers van 4D-films voor parken ter wereld. Ik denk dat hij meer films gemaakt heeft dan om het even welke andere regisseur. En de bekendste daarvan is ongetwijfeld Terminator 2 3D, die lange tijd in de Universal Studios heeft gespeeld.
Ja, die uiteindelijk ook gekopieerd is in Japan, in Hollywood. En voordat je verder gaat, ik weet nog wel, die eerste keer dat ik Terminator 2 3D zag, die ellenlange voorshow, dat duurde me maar. Maar dan die hoofdshow was eigenlijk best sensationeel.
Dat was een hele spectaculaire show met live acteurs, hè?
Ja, en die kwamen upsilent en dat scherm werd steeds groter. Eigenlijk de hele 3D-film aan zich was niet zo heel goed. Maar wat daar omheen gebeurde, echt door dat scherm heen. Hè, als je het over Walt Disney Studios hebt, een beetje dat cinemagieke idee. Dat je echt moest kijken van wat gebeurt. En zeker in die beginjaren, oh, dat was wel echt een sensationele attractie.
Nu, die regisseur Keith Melton van de Sensorium in Six Flags Power Plant kreeg na de sluiting een heleboel aanbiedingen. En een van de aanbiedingen die hij kreeg, die kwam van Anheuser-Busch, dus de eigenaren van de SeaWorld parken, van de Busch Gardens park. En die hebben een park in Williamsburg, Busch Gardens Williamsburg. En die vroegen, kun jij voor ons zo'n spectaculaire 4D-film maken? En hij filmde uiteindelijk voor Busch Gardens een, wat zij noemde, 4D Spectre Vision film, genaamd Haunts of the Old Country. En dat was eigenlijk een soort van spookfilm die zich afspeelde in het Engelse themagebied van Busch Gardens.
Ja, Old Country is natuurlijk ook daar een verwijzing naar, natuurlijk. Hè? Dat, ook in het park nog steeds tot de dag van vandaag, overigens.
Ja, absoluut. Het nadeel was, de film was zo specifiek gemaakt voor Busch Gardens Williamsburg, dat je er weinig anders mee aan kon vangen. Toen bleek dat ook die film een ontzettend groot succes was. Vroeg Anheuser-Busch aan diezelfde regisseur van, kun je iets nieuws maken, maar iets dat we in al onze mogelijke parken kunnen gaan gebruiken? En hij kwam op het idee om een piratenfilm te maken. En dat werd Pirates 4D.
Met Lucky the Pirate. Ja,
en
ja,
Davy, hè?
Ja, ja, de legendarische Leslie Nielsen. God hebben ze ziel, hè? Want god, wat is dat toch een komiek voor zijn tijd. Met zijn slapstick humor. You love it or you hate it. En ik zoek het af en toe nog op. Dus het komt ook in mijn YouTube-algoritme wel eens voorbij. Dat was zo ontzettend flauw.
Mm-hmm.
Maar die acteur is zo ontzettend grappig dat, als we het dan hebben over guilty pleasures, was die Pirates 4D voor mij toch wel zo'n guilty pleasure, hoor.
Absoluut. Je moet ook rekening houden wanneer die film gemaakt is, hè. Die film is gemaakt halverwege de jaren 90. De acteurs die daar meedoen, dat zijn allemaal van die coryfeeën uit de jaren 90. Je noemt hier Leslie Nielsen, maar bijvoorbeeld Eric Idle van Monty Python en Rodney Dangerfield speelden de rolletje in. En wat was zo'n beetje de meest populaire film van de jaren 90 waar geen dino's in voorkwamen? Dat was Home Alone.
Ah.
Met Macaulay Culkin. En wat was de premis van Home Alone? Dat was een jongetje die zijn eigen huis beschermde tegen boeven. En dat eindigde met zo'n grote slapstick finale met een huis vol met booby traps, dat die Jack Melton dacht van, eigenlijk zou gewoon een soort van Caribische versie van Home Alone moeten kunnen maken.
Ja, ja.
En wat er eigenlijk gebeurt in die film is, als je erover nadenkt, dat is gewoon Home Alone in de Caribbean. Hè? Captain Lucky, die vaart omdat hij een schatkaart gevonden heeft naar een eiland, een op het eerste gezicht onbewoond eiland waar een schat zou liggen. En er is een schipbreukeling, een jongetje, Davy, die dat eiland vol met booby traps heeft gelegd, om als het ware ervoor te zorgen dat die schat niet gestolen wordt. En wat je zit te kijken is letterlijk een soort van zomerse versie van Home Alone.
Ja, want die film is volgens mij in 1997 uitgekomen.
Ja, absoluut. In 1997 is hij in SeaWorld in Ohio geopend. Het SeaWorld Park dat intussen niet meer bestaat. En daarna is hij vrij snel terechtgekomen in alle SeaWorld parken en alle Busch Gardens parken. En daarna ook heel snel in Europa. Eerst in Thorpe Park in Engeland.
Ja.
En in 1999 is hij ook geopend in Fantasialand.
Ja, ja, misschien interessant om uit te leggen hoe dat werkt. Hè? Wat ik net ook zei, je kunt zo'n 4D-film ontwikkelen. Dan kun je die rechten daarvan gewoon afkopen. Maar dat is natuurlijk voor heel veel parken gewoon echt veel te duur. Dus inderdaad liggen de rechten vaak bij een distributeur. En vaak zijn dat ook de leveranciers van die technologieën. Je hebt volgens mij Simworks, ja, is er een van. En die hebben gewoon een catalogus met daarin allemaal 4D-films.
Yes. En Wave bij ons in Brussel.
Ja, ook wel vrij bekend. Die staan ook vaak op die IAPA-beurzen. En grappig is dus, je kunt gewoon letterlijk de oude Pandadroom-video van de Efteling kopen.
Juist, leasen. Dat is een NOE-film. Die is overigens ook op DVD en Blu-ray uitgebracht.
Echt?
Ja, ja, absoluut. Ik heb nog een DVD'tje van Pandadroom. Pandavision heet dat. En in dat DVD'tje zitten ook vier van die kartonnen brilletjes met zo'n blauw en rood glaasje. En daar kun je mee eigenlijk gewoon kijken naar de 3D-versie van Pandavision. En de DVD bevat zowel die 3D-film als een soort van hele lange uitgerekte making-of met een heel Wereld Natuurfonds verhaal erbij.
Ja, dat was wel ontwikkeld voor de Efteling, maar later natuurlijk wel gewoon openbaar toegankelijk gemaakt.
Ja.
Zal in het contract wel iets zitten met het aantal kilometers rondom het park. Maar je kunt dus die films vrij makkelijk natuurlijk kopen. En dat is misschien ook de reden van de populariteit in die pretparken. Want Fantasialand heeft nooit echt een theater gebouwd rondom piraten. Maar daar draaide gewoon die piratenfilm in dat Old Berlin theater.
Het is eigenlijk wel opvallend, hoor, trouwens. Want het verhaal van Fantasialand, dat dus in 1999 daar piraten in 4D is beginnen draaien. Dus de Pirates 4D film die oorspronkelijk dus voor SeaWorld Ohio is gemaakt. En die uiteindelijk tot het einde van het vorige seizoen in Fantasialand is blijven draaien. Die film zou nu Fantasialand verlaten hebben en volgend jaar vervangen worden door iets anders. Dat is vrij uitzonderlijk. Meestal investeren pretparken in 4D-bioscopen omdat het relatief makkelijk inwisselbare ervaringen zijn. Je kunt, zoals je zelf zegt, bij bedrijven als iWorks, Simtex, bij bedrijven als N-Wave, films huren of kopen om te gaan draaien. En als je dat om de zoveel jaar verandert, dan heb je om de zoveel jaar, zeker in een tussenjaartje waar je voor de rest weinig andere nieuwe attracties hebt, als park zegt van, hey, we hebben weer iets nieuws, we hebben een nieuwe film.
Ja.
Het is vrij uitzonderlijk dat een park ervoor kiest om decennia lang dezelfde 4D-film onveranderd te laten draaien. Doorgaans zijn dat parken waarvoor die 4D-film echt voor hen gemaakt is. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een Disney met een Muppets Vision 3D of een It's Tough to Be a Bug, waarbij als het ware de volledige omgeving, het themagebied, het gebouw gemaakt is voor die attractie. Dat geldt des te meer voor die Disney-films waar er ook animatronics en zo voor gecreëerd zijn. Maar dat een theater dat voor de rest eigenlijk in staat is om alle mogelijke 4D-films te draaien, zolang als het theater in Fantasieland dezelfde film draait, dat is echt uitzonderlijk. Ik bedoel, Piraten in 4D, Pirates 4D, was echt vergroeid met een dagje Fantasieland.
Het draaide ook nog steeds met die filmrollen.
Ja, klopt.
Dus laatste keer...
Je zag je van die spikkeltjes altijd op het scherm. Hè?
Ja, is... echt die oude, dat is echt die ouderwetse filmervaring.
Ja.
En ik vroeg ook elke keer af, wat gaan ze er nou mee doen? Want nu is het daar natuurlijk. Je kunt het veel makkelijk vervangen als je een digitale projector hebt. Maar als je alles natuurlijk nog in die oude technologie hebt, die rollen maken ze niet meer volgens mij.
Klopt. Dus
daarom denk ik dat die film daar zo lang draaide, omdat het gewoon een massa-investering was. Ik denk dat zo'n projector kost ongeveer 100.000 euro.
Hè? Oh,
ja. Zo'n digitale projector. Dus dat is ook best onderhoudsgevoelig. En zo'n film, op jaarbasis kun je wel denken dat het ongeveer 15.000 euro kost om te leasen. Dus het zijn niet de kleinste bedragen, maar ik vraag me dan nog af of Fantasia dan nog elk jaar keurig die rechten over die film betaalt. In principe wel, want volgens mij is het
allemaal
heel goed afgelegd. Zeker met die topacteurs. Die zullen dat wel in hun contracten of in ieder geval hun nazaten zullen daar nog wel geld voor krijgen. Maar het is wel interessant inderdaad dat Fantasialand nog zo lang heeft vastgehouden aan die film. En nu, zoals Fantasialand dat vaker doet, is het ineens gesloten. En nu zijn ze de hele interieur aan het slopen. Nou, wat daar de toekomst van is, we zullen het niet weten. we zien het wel. Het kan ook in Fantasialand nog wel 5 jaar duren. Maar het is wel een uniek iets. Want ik heb de film trouwens ook nog gezien in Dolfinarium.
In het Nederlands?
Ja, in het Nederlands, ja.
In Dolfinarium Harderwijk in Nederland heeft hij inderdaad ook enkele jaren gedraaid. Heeft echt overal in Europa gedraaid. Hij heeft nog in Mirabilandia gedraaid ook bijvoorbeeld. Ik weet nog, toen ik een aantal jaren geleden door Scandinavië een reis langs pretparken maakte, dat ik denk ik in 2 of 3 parken die film ben tegengekomen. Het is uniek dat een 4D-film op zoveel plaatsen zo lang gedraaid heeft als deze bijzondere film met Leslie Nielsen. Het was ook, los van alle slapstick, een heel erg goede, heel erg toffe film met vrij hoge production values die je zelden ziet voor een film van dat kaliber.
Voor mij was die productietijd ook best wel lang, hè? Want ik zag op jouw Substack, waar je
ik heb een artikeltje geschreven erop.
Dat doe je sinds kort, hè?
Ja, klopt.
Ja, leuk, ja. Dus je doet niet meer op X.
We zitten niet meer op X, maar wel nog op Threads en op Blue Sky. Maar Substack is eigenlijk de manier om draadjes te verzamelen tot artikeltjes. En tof is, er is ook een voice-over functie, waardoor je eigenlijk mij die verhaaltjes kunt horen vertellen. Dus
een soort mini-podcast.
Een soort mini-podcast, ja.
Leuk. Goed, even sorry voor dit zijstapje, maar... Daar zei je ook dat voor mij die productietijd wel echt tot 6 of zo weken duurde.
Ja, voor een film uiteindelijk van 17 minuten is dat bijzonder lang. Ze zijn er uiteraard voor naar de Caraïben moeten trekken om dat ding te gaan filmen. Dat was in Puerto Rico en Santa Lucia waar ze dat opgenomen hebben. Ze hebben echt een echt schip gehuurd, de Rose. Een piratenschip dat wel vaker gebruikt wordt voor Hollywood-producties. En onder andere in Master and Commander is opgedoken. En het was een productie die echt geplaagd werd met tal van problemen. onder andere een insectenplaag, waardoor ze echt voor turen op het eiland bedolven werden onder allerlei vliegende beestjes die in al het materiaal en in de camera's en de apparatuur terechtkwamen, waardoor het filmproces soms dagenlang is moeten stilgelegd. Opnieuw, naar aanleiding van het boek over de geschiedenis van 3D van Ray Zone, heeft regisseur Keith Melton zich over die film laten interviewen. En ik kan iedereen aanraden om dat boek eens te lezen en dat verhaal over de making of Pirates 4D te gaan zien. Dat is een productie die er bijna niet was geweest, gewoon omdat die zo lang heeft geduurd en uiteindelijk ook heel erg duur is uitgevallen. Dus misschien is een van de redenen waarom we die film zo lang overal hebben zien draaien, ook het feit dat die film uiteindelijk op een bepaald moment alleen maar op die manier uit de kosten kon komen, door heel erg lang en heel erg veel gedraaid te worden.
Ik zie dat hij nog steeds draait in Singapore, in Sentosa 3D Attraction. Daar kun je hem nog steeds zien. Dus als je nog hem wil zien, dan moet je even naar Singapore.
Volgens mij is hij nooit uitgebracht op streamingdiensten of op DVD of Blu-ray.
Ja, staat op YouTube, staat er een soort rip-off of een gefilmde versie van. Dus, dus wil je hem zien, dan moet je moet het wel zien. Maar je moet er wel echt van houden, hoor. Want even een stapje terug. Die 4D, 3D-films, die verouderen ook wel snel.
Ja, klopt. Ja.
En ik merkte toch wel ook bij het Tough to Be a Bug, maar ook de Muppets. Ja, ik vind het jammer dat ze weggaan. Mm-hmm. Maar ik snap het wel.
Ja, in zekere parken als Disney in Orlando en zelfs in Californië heeft zo'n film natuurlijk een bepaalde attractieve waarde. Niet alleen in de vorm van wat je te zien krijgt, maar ook in het feit dat je eventjes in de duisternis kunt gaan zitten, ontsnappen aan de ontzettend hete zon. Ja. Doorgaans heb je dan een pakweg 20 minuutjes dat je in de airco kunt zitten. Je hebt vaak weinig wachtrij, je kunt eventjes schuilen, je kunt eventjes rusten en dat is natuurlijk zeer aantrekkelijk. Niet elk park heeft dat nodig, zeker parken bij ons. Die hebben bij spreken vaak niet nodig dat mensen zich kunnen terugtrekken in airco of iets dergelijks. Maar voor dat soort parken is dat iets heel interessants.
Misschien moeten we dan toch ook even hebben over een andere favoriete 3D-film van mij. En dat is natuurlijk ook in Disney te vinden. Je hebt hem al even genoemd. PhilharMagic.
Ja, PhilharMagic, Mickey's PhilharMagic, draait overigens op dit moment ook in Disneyland Parijs.
Ja.
Maar voor wie hem alleen zou kennen uit Disneyland Parijs, die versie die daar draait is echt onvergelijkbaar met de versie in het Magic Kingdom, hè?
Ja, en je moet eigenlijk een beetje geschiedenis weten. Het is eigenlijk een vervanger van de oude animatronic show.
Klopt.
Waarvan die animatronics, die zijn volgens mij ooit eens een keer verplaatst over de hele wereld. Voor mij kun je in Disney World die animatronics nog vinden in de attractie die nu ook in, dicht is in de onderhoud. Voor mij de Three Caballeros,
yes.
Die poppen daarvan kun je nog vinden. Maar
de Grand Fiesta Tour heet die attractie.
Ja, voor hoe lang nog? Want dat is in ieder geval nu in onderhoud, as we speak. Dat was een animatronic show. Nou, dat is uiteindelijk gesloten. En daar is een vergelijkbare productie voor in de plaats gekomen dan in de vorm van een 3D-film.
Juist, daar zat nog heel eventjes een animatronic show met The Lion King tussen, waarvan een aantal animatronics uiteindelijk ook verplaatst zijn naar The Lion King Show in Animal Kingdom.
Ja.
Maar goed, dat terzijde.
Ja, poppen waren dat ook nog. Ja, het was interessant. Ja. Uiteindelijk hebben ze daar gekozen voor een 3D-film. En wat ik daar heel leuk aan vind, is dat ze daar een heel generiek thema hebben. Mm-hmm. Maar ook weer passend in die hele setting van dat theaterzaaltje. Je zit echt naar een filharmonisch orkest te kijken. Totdat er wat gebeurt in die film. En dan ook dat scherm wordt steeds groter. De randen van het podium verdwijnen toch elke keer weer op een magische wijze. Dat is allemaal niet in Parijs gebeurt, maar wel in de film, in de versie in Tokio en Orlando. En er gebeurt steeds meer. Die film blijft eigenlijk gedurende de productievalue steeds meer geven. Het was volgens mij ooit toen die opende zelfs het grootste projectiescherm voor 3D-films ter wereld.
Klopt.
En zeker als je een beetje vooraan zit daar, normaal zeg ik altijd ga een beetje achterin zitten, maar een beetje in het midden, dan zit je echt mee omringd door 3D-projecties. Zeker die Lion King nummers, heel tof.
Ja, wat ook indrukwekkend is uiteraard als je binnenwandelt in het theater, dan die Opera House, dan wandel je ook echt binnen in een soort van fysiek Opera House. Die fysieke elementen, decor-elementen, die verdwijnen ook in het plafond naarmate de film verder duurt. Maar dat zie je eigenlijk niet gebeuren, omdat je op dat moment ergens anders naar moet kijken. Er zijn ook tal van extra effectjes van zeepbellen die in de zaal worden losgelaten tot geureffecten. En uiteraard ook de animatronic van Donald Duck helemaal op het eind. Uiteraard mis je die dingen allemaal als je de film ziet in Disneyland Parijs. Daar heb je echt het gevoel van, ja, ik kijk naar een 3D-film die op een relatief klein scherm geprojecteerd wordt. Ergens in de verte, die verandert ook nooit van grootte. Terwijl juist die verandering van grootte datgene is wat Mickey's PhilharMagic zo bijzonder maakt. En wat het ook uiteraard bijzonder maakt, is hoe goed die film past in het Fantasyland van Magic Kingdom.
Ja.
En hoe hard hij niet past in de bioscoop in Discoveryland in Disneyland Parijs.
Ja, klopt. Ja. Ze hebben natuurlijk een aantal jaar geleden ook nog een beetje opgepimpt, langer geworden.
Mm-hmm.
Bijvoorbeeld Coco erin toegevoegd.
Klopt, ja. Heel mooie scène trouwens.
Ja, ik was daar en toen ik het hoorde dacht ik, gaan ze moderne dingetjes toevoegen in zo'n oudere film? Maar het werkt eigenlijk best wel bijzonder top. En ik deed hem ook dus weer in Japan, ook die langere versie met Coco. Mensen vonden het echt leuk.
Ja.
En dat is wel heel tof, dat je denkt, oké, hier zit dus wel een productie die echt jaren mee kan. En eigenlijk hetzelfde met Pirates 4D. In basis gewoon een hele leuke, goede film.
Ja, maar Disney heeft nog wel bijzondere 4D-films. En één daarvan is in Disney Sea.
Ja, dat is dat Genie Theater in dat
Magic Lamp Theater.
Magic Lamp Theater.
Ja, ja, ja.
En ik dacht, oh god, dan gaan we weer naar zo'n 4D-film. Dat is een beetje altijd het daar zitten, oké, je moet ervan houden, twee live acteurs in. Het begint ook met een toneelspel. En volgens mij was dat de eerste 3D-film ooit waarin de Genie ook echt 3D was uitgevoerd. Het was natuurlijk altijd vanuit een 2D-tekening. Dit was de eerste keer volgens mij dat Disney in die vorm experimenteerde. En met de Genie dan. En het is eigenlijk best wel een vermakelijke 3D-film. Volledig in het Japans. Met de animatronic in de voorshow ook weer. Dus ook weer echt een beleving waar 3D dus een onderdeel van is. Een sterke tegenhanger, maar ja, ook wel wat verouderd.
Ja, dat klopt wel. Universal trouwens, die doen heel veel met 4D, maar hebben minder echt 4D-theaters, hè?
eigenlijk heel veel afscheid van genomen. Hè? De bekendste misschien ook wel, Shrek 4D.
Juist, die zelfs nog in Movie Park Germany gedraaid heeft.
Ja, zeggen, ja, ja. Ja, ja, ja. Ook gewoon zo'n film die je van de plank kunt kopen. En die volgens mij Shrek 4D gewoon op DVD te kopen
klopt,
was op een gegeven moment.
Ja, ja, dus klopt.
Een hele leuke voorshow trouwens. Moet je maar eens op YouTube kijken. Waarin Pinocchio wordt opgehangen. Dus echt die typische Shrek humor.
En overigens over die voorshow gesproken. Een van de meest bijzondere dingen van de film toen hij in Movie Park Germany draaide. Is dat ze ook die voorshow daar geïnstalleerd hadden. Het was al een low budget voorstelling. Waarbij een aantal animatronics uit Universal vervangen werden door opnames van die animatronics en op filmbeelden werden getoond. Maar dezelfde voorshow van Universal had Movie Park Germany ook.
Ja, en het was eigenlijk dat Shrek 4D ook wel een iconische film was. Want op een gegeven moment was het bijna overal te zien. En het verbaast me ook dat, hè, want we gaan nu een beetje naar de toekomst over 4D-films praten, dat Universal dus een aantal jaar geleden wel heeft besloten om in Hollywood het Shrek 4D-theater te sluiten, maar te vervangen door een nieuw theater met 4D-films over DreamWorks.
Ja, ja, ja.
Ja, dat draait nu volgens mij een film in van, hoe heet dat ding, met Ping en die panda.
Kung Fu Panda.
Ja, dankjewel, niet meer de doelgroep. Ik had die film overigens wel eens gezien in Motion Gate, maar die zat dan weer verwerkt in een attractie.
Maar het was wel dezelfde film, zeker? Hè?
Ja, delen ervan. Het was wel een geknipte versie, dat gaat natuurlijk tegenwoordig wat makkelijker. Dus dat verbaast me eigenlijk dat ze dus dan toch weer zo'n klassieke 3D-theater hadden gebouwd. Maar in principe hebben we bijna overal afscheid genomen van die 3D-films. Want het is nu meer een toevoeging op.
Ja, je zegt dat nu wel. Maar als je kijkt naar het lijstje van parken waar je vandaag de dag nog kunt gaan kijken naar 3D, 4D-films. Bij ons in België, dat is Bellewaerde, dat is Walibi Belgium in Nederland. Dan denk ik aan een park als Drievliet, de Efteling, Slagharen in Duitsland. Denk ik aan nog altijd Movie Park Germany, Europa Park. Park Asterix heeft nog niet zo heel erg lang geleden een hele eigen Park Asterix 3D-beleving geopend.
Ja,
ze zijn er toch nog wel, hoor.
Zeker, zeker. Maar als je kijkt naar Universal Studios, hebben ze daar wel afscheid van genomen.
Ja, denk die wel, ja.
Hebben ze wel echt 4D-films gebruikt op een attractie. En ik denk de slechtste versie daarvan is Jimmy Neutron.
Juist.
Of Jimmy Fallon.
Oh ja, ja, ja. Ja, ja, ja.
Ook een andere Jimmy. Jimmy Neutron hadden ze overigens ook in als 4D-film. Ja. Is natuurlijk nu vervangen door Despicable Me. Heel erg populair. Maar dan is het meer een simulator met een 4D-aspect.
Juist, absoluut. Het is een hele slechte Soren eigenlijk, die Jimmy Fallon. Verschrikkelijke attractie. Ik denk dat voor veel parken de aanwezigheid van zo'n 4D-bioscoop heel interessant is. Omdat één, zoals ik daarnet zei, het makkelijk mogelijk maakt om van jaar naar jaar een andere film er te plaatsen. Dat de tweede, dat voor de B2B-markt het ook handig is om gewoon een bioscoop of een zaal in je park te hebben. Want dan kun je die ook verhuren voor productpresentaties, persconferenties en dat soort dingen meer. En dat betekent dat op alle momenten waarbij je die dingen niet verhuurt, dat je daar gewoon een film kunt laten draaien en dat je dus een extra attractie in het park hebt.
Ja, en Walibi België doet dat best slim, hè? Nu ook met het winter-event. Draait een winterse film, een Halloween-film. Dus dan doen ze het zelfs 3 keer per jaar een andere film. Goh, en dan is het eigenlijk helemaal niet zo'n stomme attractie om te hebben, hè? Want er gaan toch zo'n mannetje of 100, 200 per keer in.
Juist.
Elk kwartier kun je dat wel wegdoen. Maar ga je richting de 1000 mannetjes per uur die je toch even een ervaring geeft. Dus het is wel een aanvulling. Maar ik denk wel dat heel veel parken het nu hebben, omdat het vroeger populair was.
Ja.
Dus wat ga je anders met die zaal doen? Ja, een nieuwe 4D-film is vrij goedkoop.
Ja.
Ik denk niet dat er meer heel veel parken zijn die zeggen, wij bouwen nu gewoon een 4D-theater.
Dus weet jij daar iets van, hoe dat werkt in parken? In verband met de hygiëne van die brilletjes. Als je in Orlando naar zo'n bioscoop gaat en je krijgt zo'n brilletje, dan zijn die altijd nat.
Ja.
Die zijn altijd net gewassen. En ik heb ooit zo'n backstage tour gedaan in Walt Disney World. En toen we in Epcot waren, gingen we eerst backstage naar Soarin'. En toen we dus backstage kwamen van Soarin', stonden we achter Soarin'. En dan kwamen we aan een gebouw. En dat was de centrale wasmachine voor alle 3D-brilletjes van alle parken. Dus daar waren de hele dag wagentjes die met enorme bakken vol met brilletjes van 3D-films en overal in Walt Disney World toekwamen. Daar stonden enorme machines, volledig geautomatiseerde machines, waar dan die brilletjes ingeladen werden door een legertje van medewerkers die de hele tijd niet anders dan dat stond te doen. Daarna werden die weer teruggevoerd naar de verschillende parken. Dus daar was een wasmachine, echt een volledige installatie, die dag één dag uit werd ingezet om ervoor te zorgen dat iedereen die naar een 4D-film ging in Walt Disney World telkens een pas gewassen brilletje kreeg. Ja. Wordt dat bij ons ook gedaan in parken?
Ja, zeker. Of er wordt een spray over gedaan. Ik weet, in Drievliet wordt dat gedaan. Dus er zijn gewoon sprays. En
juist.
Die spuiten ze die brillen mee schoon. Eigenlijk desinfectiespray.
Ja.
Daarom dat je ook altijd wat druppeltjes ziet op die lenzen.
Ja.
Ik weet nog wel, toen ik werkte in Walt Disney World, moest ik altijd wel controleren of mensen die brilletjes niet meenamen. Niet zozeer dat gederfde...
inkomsten?
Ja, gederfde kosten zijn van, of kosten in het algemeen, dat men dat gejat, dat maakt hem niet zo uit. Mm-hmm. Maar meer dat mensen het gebruiken als zonnebril, omdat het heel gevaarlijk is. Dus daar werden we echt op getraind, want ik stond toen in het gebied van Disney Studios, waarin vlakbij Muppet Vision. En we zagen best wel veel mensen met die brilletjes naar buiten, maar die waren natuurlijk schattig roze. En die moesten echt snel afdoen, want het is eigenlijk nog best gevaarlijk, want het heeft natuurlijk totaal geen UV-wering. Mm-hmm. En je zicht wordt wel iets verdonkerd. Dus mensen dachten het is een zonnebril, maar dat is absoluut niet zo. Wat trouwens wel leuk is, die 3D-brilletjes. Bij heel wat van die attracties hebben ze dus een verhaaltje bedacht om dat 3D-brilletje ook weer eens onderdeel te laten zijn van de beleving.
Ze worden dezelfde 3D-brilletjes genoemd bij Disney. Het zijn bug eyes in Stuff to Be a Bug.
Met die hele leuke wenkbrauwtjes.
Absoluut, ja. Ze worden opera glasses genoemd in Magic Kingdom. Bij andere attracties, bijvoorbeeld bij Toy Story Midway Mania, worden ze de safety goggles genoemd bijvoorbeeld.
Ja, dat is toch wel grappig. Hey, we hebben het natuurlijk over 3D-films. We zien nu natuurlijk vooral dat 3D, die techniek en die brilletjes vooral wordt gebruikt in attracties.
Ja.
Wil ik toch een lans breken voor de Amazing Adventures of Spider-Man.
Uiteraard.
Want het probleem natuurlijk, kijk, is bij een attractie die beweegt, is natuurlijk dat 3D-focuspunt nooit op de juiste plek zit. Mm-hmm. Ja, in een theater, als je in het midden zit, heb je altijd de beste 3D. Nieuwe technologie zorgt er wel voor dat wat minder effect is, maar die oudere technologie moest je altijd wel echt op één punt zitten. Anders wordt het snel wazig. De Amazing Adventures of Spider-Man is best wel is over de 20 jaar oud. Daar hebben ze voor het eerst geëxperimenteerd met een attractiewagentje, waar dat 3D-punt met die projectie ook precies volgt. En tot de dag van vandaag vind ik dat nog steeds een van de beste attracties waar 3D en decor echt in elkaar overvloeien.
Dus de waarheid gebiedt me wel om te zeggen dat die film gaandeweg wel een aantal keren serieus is aangepast. Ja. Dus dat de film die je nu ziet eigenlijk vele malen moderner en beter is dan de film letterlijk 25 jaar geleden toen Spider-Man openging. Ik moet ook toegeven, ook al ben ik absoluut geen fan van de franchise, ik kom altijd behoorlijk onder de indruk uit Transformers, wat uiteindelijk een heel gelijkaardig attractietype is. En dat is ook wel, je ziet de afgelopen jaren, zeker in de Amerikaanse parken, dat gewoon puur naar een 3D-film kijken steeds meer een onderdeeltje wordt van een attractie.
Ja.
En eigenlijk hebben we misschien bij ons in Parijs, met de Ratatouille, de attractie die het meest duidelijk eigenlijk een soort van link tussen de 3D-bioscoop en de dark ride is. Omdat ik heb altijd Ratatouille gevonden als een soort van rijdende 3D, 4D-bioscoop, waarbij je letterlijk gewoon van dark ride scène naar dark ride scène rijdt. Maar in plaats van dat er fysieke decors en animatronics zijn, kijk je telkens naar een ander stukje van een film in een nieuwe bioscoop.
Ja. Ik moet zeggen, ik deed hem laatst weer in de kerstperiode. Toen draaide hij zonder 3D.
Ik geloof dat hij nu min of meer permanent zonder die 3D-beeldjes draait.
Ik vond hem eigenlijk beter.
Ja?
Weet je welke attractie ik ook beter vond die van 3D naar 2D ging?
Ja.
Harry Potter.
Ja, die heeft maar heel kort, denk ik, geloof ik, 3D gehad in Orlando.
Dat was dan ineens een upgrade, maar dat was niet te doen.
Nee.
Ook niet omdat dat zonnebril-effect in die beeldjes zit. Hè. Er zit altijd een beetje donkerder. En juist in die Harry Potter en de Forbidden Journey wordt heel erg subtiel, worden die decorstukken tussen die projecties uitgelicht.
Mm-hmm.
En met zo'n brilletje werd het allemaal wel heel erg donker.
Juist.
En mensen werden er ook wel echt misselijk van. En dat is natuurlijk het gevaar, dat dat allemaal net even iets too much was. Ik heb dat trouwens ook zelf al een beetje in Transformers, hoor.
Ja. Ik geloof dat die upgrade naar 3D een nieuwigheid was die uiteindelijk als eerste geïntroduceerd werd in Harry Potter in Osaka, dus Universal Studios in Japan. Die hebben als eerste die versie gehad. En kort daarna is het ook ingevoerd in Orlando, maar daar weer heel snel afgevoerd.
Ja, voor mij vielen die brilletjes zo continu af. Ja, en dat moeten we natuurlijk toch even hebben over 4D-attracties die dan ineens een Flying Theater effect erbij gebruiken. Yes. En dan kom je natuurlijk bij misschien wel een van mijn mooiste attracties.
Flight of Passage.
Ja, absoluut. En daar wordt ook die bril echt gebruikt in de verhaallijn. Maar het mooie daarvan is dat die 3D-bril eigenlijk gewoon een doorlatende bril is zonder filtertje voor je gevoel. Het is echt het zit voor je ogen, het valt eigenlijk niet op. En daar wordt ook wel de nieuwste techniek gebruikt. Ja, mm-hmm. Dan zit je ook wel echt midden in die film. Ja,
het is ook actieve 4D, als ik me niet vergis. Hè?
Ja, misschien even uitleggen. Je hebt ook brillen waar een batterijtje in zit.
Ja.
Ik weet dat Movie Park Germany dat even had gehad in die tunnel met die dinosaurus.
Ja, Bobby Haans geloof ik ook in hun ondertussen gesloten Forbidden Caves attractie.
ja, ik vind dat wel. Ja, en het is toch de technologie van 4D-films. Hè? We kunnen er uren over praten, want Super Nintendo World hebben ze natuurlijk nu zelfs een AR. Juist. Wat dan weer een geprojecteerde techniek is op je bril. En dan heb je nog een fysiek decor. Maar eigenlijk komt het allemaal samen. Het is eigenlijk gewoon inderdaad dat 3D-gevoel van die oude bioscoop.
Ja, voor we het hebben over de toekomst van 4D, eventjes over twee parken waarvan ik bij het ene park mij altijd verbaasd heb dat er een 4D-film was. En een ander park waarbij ik eigenlijk verbaasd ben dat het er nooit een heeft gekregen. De Efteling met Pandadroom. Ik had nooit kunnen denken dat de Efteling een 4D-bioscoop zou hebben. En ik kan mij nog altijd niet goed voorstellen hoe ergens aan het einde van de vorige eeuw mensen van de Efteling naar met name It's Tough to Be a Bug zijn gegaan in This Animal Kingdom, die film hebben gezien, en gezegd van, dit zou, zelfs met een natuurthema, een goede toevoeging zijn tot de Efteling. Ik kan dat niet begrijpen. Fabula is absoluut een paar stappen vooruit, maar het is nog altijd een film en een ervaring die voor mij heel ver afstaan van wat een Efteling-attractie hoort te zijn.
Ja, het probleem natuurlijk bij Pandadroom is dat je ineens heel erg in de echte wereld van, kijk eens wat wij doen met de planeet en jij bent daar de schuldige in. En dat is natuurlijk net niet de boodschap die je wil brengen, lijkt mij. Mm-hmm. Ik denk dat Wereld Natuurfonds er erg blij mee was, want dat was ook de sponsor mm-hmm. van de attractie natuurlijk. Inderdaad, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ik moet zeggen, zelf Fabula vind ik al best wel ver weg staan van wat de Efteling aan 3D-films moet hebben.
Het is niet onaardig. De animatie, is prima, maar ook daar zijn de figuren, de locaties, de stijl erg ver afstand van wat de Efteling elders biedt. Hè?
Ja, absoluut. Ja. Heel erg.
Maar ik denk zelfs gewoon een 4D-bioscoop hebben is iets wat volgens mij in een park als de Efteling niet echt past, op de een of andere manier.
Of het moet echt over de top gaan. Hè? Dat echt een belevenis is zoals een Tough to Be a Bug of een Muppets. Dat het echt sensationeel is. Dat maar een onderdeel is, die 3D-film van de beleving. Mm-hmm. Maar ja, als natuurlijk 9 van de 10 keer die boom ook niet werkt, dan is het allemaal een beetje karig natuurlijk. Ja.
Een park waarvan ik dus altijd gezegd heb dat daar moeten ze 4D-filmen hebben en dat er uiteindelijk nooit geen gekregen heeft, dat zijn de Plopsa-parken. Vooral omdat met Studio 100, ze hebben daar de mogelijkheid om animatiefilms te maken, om 3D-films te creëren. Ze doen dat ook voor bepaalde bioscoopfilms van Studio 100. Ze hebben het, ze moeten daar niet meer investeren. Ik bedoel, de Efteling moet letterlijk gaan aankloppen bij een Engels animatiebedrijf of bij een Brussels animatiebedrijf, in het geval van Pandadroom, om voor hen Fabula te maken. Studio 100 kan dat zelf. Dus ik had altijd gedacht van, men gaat ooit een 4D-bioscoop openen in Plopsa en daarna gaan we diezelfde 4D-film zien in alle mogelijke Plopsa indoorparken en andere vestigingen van Plopsa. Dat leek mij zo'n beetje een 1 plus 1 is 2 verhaaltje. Maar tot mijn verbazing, tot nu, tot in 2025, is er eigenlijk nooit een 4D-bioscoop geopend in, om het even welk Plopsa Park. Ze hebben wel een bioscoop geërfd in Plopsa Station, maar daar draaien geen 4D-films. En later dit jaar, ik geloof aan het eind van de zomer, beginnen ze uiteraard met de bouw van hun Flying Theater. Maar dat gaat uiteraard ook geen 4D-film worden.
Maar zou dat nog passen in Plopsaland?
Nee, het verbaast mij zelfs dat Disney ervoor kiest om It's Tough to Be a Bug te vervangen door een andere 4D-film, namelijk eentje van Zootopia, ook met animatronics en zo. Maar het verbaast mij eigenlijk dat anno 2025 nog een park zou overwegen om dat attractietype toe te voegen. Ik denk dat die tijd gewoon voorbij is. Volgens mij, het had er 25 jaar geleden gepast. Het is raar dat er nooit gekomen is, maar het zou raar zijn mocht je nu nog als Plopsa zijnde zo'n bioscoop zou openen. Ik denk dat we de komende jaren veel meer zullen zien dat bioscopen gaan sluiten. Er zijn ook al heel wat parken die gesloten hebben. Zoals bij ons, denk maar aan een Bobby Aland. Als in het buitenland, denk maar aan Fantasia. Ik vermoed vooral duidelijkheid niet dat er volgend jaar een nieuwe 4D-film in de plaats zal komen van Pirates 4D. En daarom vind ik het ook raar dat er geen ander attractietype in die Tree of Life komt in The Animal Kingdom.
Ja, dat het weer eigenlijk hetzelfde wordt, maar dan met, ja, kan je ook meer doen. Hè? Dat is het nadeel. Natuurlijk ook een beetje met Pandadroom.
Ja, de infrastructuur is er natuurlijk, dus ik snap, het is een easy fix, hè?
Precies, maar je kan ook niet zoveel anders, hè? En dat zelfs met Pandadroom, ja, dan moet je het hele gebouw plat gooien. Ja, voor mij hebben ze ooit wel eens onderzocht om er een simulatorachtige attractie van te maken.
Daarvoor was het gebouw niet hoog genoeg, geloof ik, hè?
Ja, en de draagconstructie, kijk, het is daar niet voor gemaakt. En dat is natuurlijk denk ik ook wel het antwoord waarom we ze nog steeds zien in pretparken. Wat kun je er anders mee? Ja, een leuke conferentiezaal, maar dat, daar heb je niks aan voor je gasten. Ja,
en ik kan natuurlijk zeggen, maak er een live show van, een musical of zo, maar dat kost natuurlijk personeel en dat maakt het allemaal een heel stuk duurder dan om de 20 minuten op een aan- en uitknopje aan een projector duwen natuurlijk. Hè? Geloof jij dat er nog een toekomst is voor de traditionele 4D-bioscoop in pretparkland?
In het kader dat er heel veel attractiegebouwen nog zo staan en daar is gewoon content voor nodig. Ja, maar als ik dan wat kritischer kijk, dan zie ik weinig ontwikkelingen daarin. Dus je kunt wel naar die websites gewoon gaan voor die 4D-films te bestellen. Dan moet je maar zelf ook eens doen. Daar zie je niet heel veel nieuwe producties meer ontstaan. Dus ik denk dat die markt uiteindelijk ook gewoon op is. En ik vraag me ook inderdaad af, is het van anno nu, is 4D... Hè, we hebben het allemaal eens een keer thuis kunnen zien. We hebben het in bioscopen kunnen zien. Ja, ik heb het gevoel dat het gewoon echt een beetje klaar is. En dat mensen ook gewoon denken van ja, het voegt niet meer zoveel toe als het alleen een film is in een theater met wat bewegende bankjes. Ik denk dat het een beetje passé is. Ik denk wel dat de techniek 3D we nog steeds veel meer gaan zien in attractieparken.
Ja, niet alleen in attractieparken. Nee, een van de belangrijke redenen, denk ik, waarom 3D en 4D-films minder aantrekkelijk zijn voor pretparken, is ook gewoon omdat het een deel is geworden van onze algemene bioscoopcultuur. Ga naar om het even welke bioscoop in Nederland en België. Daar draaien op dit moment een aantal 3D- of 4D-films. Je kunt de grote blockbusters, maar ook animatiefilms. Denk maar aan Inside Out 2, denk maar aan Mufasa van Lion King. Die draaien op dit moment gewoon in 3D in de bioscoop. Je zegt, ik stel vast, er zijn weinig nieuwigheden op het gebied van films die aangeboden worden in 3D. Een trend van pakweg een jaar of vijf geleden was dat leveranciers van bioscoopfilms die in 3D in de bioscoop draaiden, ook mini-versies van die films gingen maken voor attractieparken. Dan kon de attractieparken als het ware een soort van compilatie of een paar scènes uit een grotere bioscoopfilm als een attractiefilm in hun 4D-bioscopen plaatsen. Soms was het zelfs zo dat die korte 4D-films in pretparken, dat was bij een aantal films die bijvoorbeeld nog in Bellewaerde gedraaid hebben het geval, nog eerder in Bellewaerde te zien waren, nog eerder in de pretparken te zien waren, dan dat die films in de bioscoop uitkwamen. En daardoor fungeerde die pretpark 4D-films eigenlijk als een soort van trailer, als een soort van free publicity voor die langere langspeelfilms die later in de bioscoop zouden komen.
Over promotie gesproken, dan moet ik het natuurlijk even hebben over het productiehuis van de familie Mark.
Ja.
Want die doen natuurlijk met hun Mark Media, die Ed en Edda, en die Happy Family, die hebben daar heel wat 3D-films van gemaakt. Ja. En die draaien ook echt overal over de wereld.
Die draaien letterlijk, afgelopen Halloween in Bellewaerde kon je gewoon gaan kijken naar een Happy Family-filmpje. En het bizarre was, daar kon je gewoon in Bellewaerde beelden zien van Europa Park. Althans, geanimeerde beelden.
Ja, ik was een keer, waar was ik? In Denemarken, in Bakken. En daar draaide ook Ed en Edda.
Ja.
Dus, en die, in die film inderdaad, Heisa in het pretpark of zo, weet je. En dat was dan Europa Park. Echt een heel duidelijke product placement. Is ook wel slim, hè, van die Mack-familie. Dat ze denken, ja, er zijn weinig ontwikkelingen meer gaande in die 3D-markt. Laten wij maar een paar van die filmpjes maken.
Ja, en voor al duidelijkheid, verhaal technisch stellen die dingen van Mack Media niet zo heel erg veel voor. Maar die animatie is best wel heel goed geworden door de afgelopen jaren.
Ja, zeker. Ja. Eigenlijk zonder dat ze dat weer gaan innoveren naar die nieuwe bioscoopfilm. Omdat juist die vorige versie van Ed en Edda eigenlijk best wel mooi waren. Best wel cute. Een beetje kawaii zelfs. En nu worden ze wel heel 3D gemaakt. Wel iets te realistische muizen, zal ik maar zeggen. Maar het was best wel goed. En ik moet heel eerlijk zeggen, Mack Media doet dat eigenlijk best wel goed. En die investeren daar wel lekker in. En daarom vind ik het altijd wel grappig om te zien in Europa Park dat je altijd wel weer een nieuw avontuur kunt zien met die twee muizen.
Ja, als je ziet de snelheid waarmee bijvoorbeeld N-Wave, die Brusselse studio die ook de film voor Pandadroom gemaakt heeft, nieuwe films maakt in het verleden en nog steeds maakt voor bioscopen overal ter wereld. Ik heb altijd het gevoel dat het kan niet veel kosten om animatie te maken van dat kaliber.
Nee, zeker niet. Nee. En doordat het ook gewoon meerdere parken inzetbaar is. Hè? Dus je koopt gewoon een leasecontract af. Ik kan me wel voorstellen dat zo'n Zootopia-film best wel wat kost voor Disney. Want dat is hoge mate van animatie. Daar moet je natuurlijk een heel team voor vrijstellen.
Juist.
Dat zou misschien, als het populair is, in twee of drie andere parken ook nog te zien zijn. Maar that's it.
Ja.
En dat is wel logisch, want je gaat Zootopia niet laten zien in Bellewaerde. Maar weer goed, als Disney wat bij wil verdienen, blijven ook daar commerciële honden. Dan is dat natuurlijk helemaal prima. Maar ik denk dat het maken van zo'n 3D-film best duur is. Maar dat het daarna, als het eenmaal draait, als ik de nazaat was van Leslie Nielsen, dan was dat natuurlijk elk jaar.
Ik vermoed inderdaad dat die Piraten 4D-film behoorlijk wat geld opgebracht heeft. Hoor.
Als je
die draait tot op de dag vandaag in verschillende parken ter wereld. Heeft een kwart eeuw lang gedraaid in tal van pretparken. Ik bedoel, ik weet niet hoe de betaalstructuur is voor zo'n film. Ik vermoed dat je die eenmalig afkoopt en dat je niet per voorstelling een
afdracht hebt. Nee, je betaalt een leasecontract per jaar. Ja. Ik denk dat het tussen de 15 en 25 ligt. Er echt een beetje aan wat je wil.
Maar natuurlijk, als je dit op 10, 15, 20, 30 plaatsen ter wereld kunt laten draaien en dat voor vele jaren lang, dat zijn gemakkelijk verdiende inkomsten, hè?
Ja, misschien moet ik dat met Team Park Science ook eens gaan doen. Team Park Science 4D Adventure. Ja, het is wel lekker verdienen, toch? En aan de andere kant, ja, die acteurs hebben er ook voor gewerkt.
Zou dat iets zijn bijvoorbeeld? Jij zegt nu Team Park Science 4D, maar zou dat iets zijn voor bijvoorbeeld, ik zeg maar, een Slagharen of een Drievliet of een Walibi Belgium of een Bellewaarde, dat ze zelf met bijvoorbeeld een populaire influencer of YouTuber een knotsgekke 3D of 4D film laten maken, speciaal voor een film, geen animatie dan, maar live action, waarbij een aantal van die 3D-effectjes toegevoegd worden. Zou dat niet een hele goedkope en makkelijke manier zijn om een populaire attractie te maken van een wat ingeslapen attractiegenre in het park?
Ja, weet je wat wel het probleem is bij acteurs in attracties? Het veroudert allemaal heel snel.
Ja.
Als je ook kijkt naar, nou goed, dan noem ik ook wel weer een attractie in Epcot. Figment. Daar zit natuurlijk een acteur in die zelf ook niet meer wist dat hij erin zat. Dat was ook wel 20, 30 jaar geleden. Maar als je kijkt naar iets moderner. Nou, zo'n Tom Holland in zo'n voorshow nu bij Spider-Man.
Ja.
In studios. Ja, dat is nu een jongen. Hoe oud is hij? Nou, ergens in de 20. Ja, dat blijft natuurlijk de komende 20 jaar nog staan.
Ja.
En met alle respect, toen ik er 20 jaar geleden zag ik er ook wel iets beter uit dan nu. Dus ik bedoel, dat veroudert altijd zo snel. Ja,
dat heb je natuurlijk niet alleen bij 4D-films. Dat heb je met alle attracties die baseert op live-action IP natuurlijk. Hè?
Ja, ja, of je moet
ik bedoel, dat geldt straks ook voor de acteurs uit Harry Potter in de Harry Potter-films natuurlijk. Dat zijn ondertussen ook allemaal volwassenen. Maar die zien nog altijd een jaar of 12 uit in de attractie, bijvoorbeeld Forbidden Journey.
Trouwens, sorry, een beetje off-topic hoor, maar er komt natuurlijk een nieuwe serie op HBO van Harry Potter. Ja. Als dat nou succesvol is, dan kunnen ze in principe natuurlijk gewoon de nieuwe Harry Potter, het nieuwe jongetje dat gaat spelen, daar in die attracties.
Ja,
dat
hangt een beetje vanaf. Daar is op dit moment nog heel weinig van bekend. Maar de bedoeling is dus dat alle boeken van Harry Potter opnieuw verfilmd worden in de vorm van een aantal tv-series. Die worden dus op HBO uitgezonden. Uiteraard met nieuwe acteurs. Maar ik ben er dus bijvoorbeeld niet zeker van wat dat betekent voor al de rest. Gaat men ook bijvoorbeeld dezelfde decors gebruiken? Gaat het kasteel van Hogwarts er exact hetzelfde uitzien als het kasteel van Hogwarts in de tv-serie? Gaat ook de muziek van bijvoorbeeld John Williams gebruikt worden? Of gaat er andere muziek gebruikt worden? In hoeverre worden een soort van recreaties van de oorspronkelijke films? Of wordt dit een soort van nieuwe versie van alles? Want als dat het laatste het geval is, waarbij bijvoorbeeld het kasteel van Hogwarts er een heel anders uit gaat komen te zien, dan wordt dat lastiger om in dat oude kasteel van Hogwarts die nieuwe personages neer te zetten natuurlijk.
Ja, interessant. Ja, ja, ja. Ik was bij de Harry Potter Studio Tours ook. En dat waren echt wel mooie sets, maar ook wel oud. Mm-hmm. Dus dat gaan ze natuurlijk nooit meer hergebruiken. Dat lijkt me niet. Nee. Interessante ontwikkeling. Ja, misschien.
Ik vind het een bijzonder, bijzonder raar idee. Vooral omdat ik geloof dat die films nog niet zo verouderd zijn dat dat nu al nodig is. Ook al omdat die nieuwe verfilmingen nog weinig gaan toevoegen. Afgelopen week werd ook bijvoorbeeld bekend dat John Lithgow Dumbledore gaat spelen. Dat is heel bijzonder, want die serie gaat pakweg 10 jaar lopen. Die man is nu 80. De kans dat hij ook de Dumbledore zal spelen aan het eind van de serie is wel heel klein. Ik had gedacht, van het zou logischer zijn als je daar een jongere acteur voor kiest, maar daar wordt blijkbaar niet voor gekozen. Ik ga het nog moeten zien.
Ja, nu in de oorspronkelijke films is Dumbledore ook natuurlijk door 2 of 3 acteurs.
Ja, hij is vervangen op een bepaald moment. Ja. Maar goed, dat was nooit de bedoeling. Ik kan me voorstellen dat als je een beetje slim bent, dat je nu kiest voor een acteur waarvan je min of meer zeker zult zijn dat hij het einde van de serie gaat halen. Als je een acteur pakt die nu 80 is, dan weet ik niet of je die zekerheid wel kunt uitspreken natuurlijk.
Dan heeft Universal wel een probleem, hè? Want die hebben net weer miljoenen geïnvesteerd in een derde wereld van Harry Potter. In dat Epic Universe.
Ja, absoluut.
Met de verhaallijnen en de acteurs en de sets.
En vooral inderdaad met de acteurs, actrices moet ik eigenlijk zeggen, uit de oorspronkelijke films. Benieuwd wat dat gaat betekenen. Nu, dit leidt ons allemaal heel ver, want dit zijn natuurlijk allemaal geen 4D-films. Maar het zijn natuurlijk dingen die gebaseerd zijn op IP's. Maar we kwamen hier op het verhaal omdat het inderdaad zo is dat als je live-action beelden gebruikt van acteurs, dan verouderen die heel snel. En inderdaad, de huidige Leslie Nielsen lijkt meer op de skeletten die daar in dat eiland in die booby trap zaten dan op de Leslie Nielsen die we daar zagen in de film natuurlijk. Hè?
Jij zei ooit een keer op een van de social media, had je uitgezocht dat er meer dode acteurs te zien waren in de Walt Disney Studios dan levende.
Juist, ja.
Dat was Armageddon er nog en zo.
Ja, dat is een onherroepelijke lot als je IP als het ware voor beide uiterste houdbaarheidsdatum laat bestaan. Hè. Maar goed, de toekomst van 4D, ja. Onderdeeltje van attracties, ja. Zien we dat ook in Europa? Want voor alle duidelijkheid, de meeste 4D-films die we kennen, we hebben het al heel vaak gehad over Disney parken of Universal parken. Voor de rest draaien wat kleinere films bij ons in Europa, maar een attractie in Europa die 4D combineert met een ritssysteem, veel hebben we er niet, hè?
Nee, we hebben natuurlijk de remake van Toy Story Mania ook in Fantasieland, hè? Mouse aus Chocola.
Ja. De al eerder genoemde Ratatouille.
Ja, we hebben natuurlijk Ratatouille. Ik zit even te denken, wat hebben we dan nog meer? Ik weet het eigenlijk niet. Volgens mij valt dat wel heel erg mee.
Ja, volgens mij is het ook heel duur, hoor. En is dat de reden waarom het weinig meemaken? Ik heb altijd gezegd dat het wel iets zou kunnen zijn voor de Efteling, hoor. Veel meer dan een 4D-bioscoop, een 4D-attractie. Iets dat volgens mij zeer goed zou kunnen passen in dat toverthema van Symbolica. Nu, Symbolica bestaat, laat het behouden zoals het is. Maar inderdaad, in Europa moeten we het inderdaad doen met van die bioscopen die van die gehuurde of tijdelijk geleasede filmpjes laten zien. Hè?
Ja, terwijl zo'n 3D-attractie als Transformers, Spider-Man, nogmaals, het is bijna niet te betalen. Heel eerlijk, ik zie zo'n Fantasieland dat nog best wel eens een keer doen.
Fantasieland wel, hoor. Absoluut. En ook Europa Park, geloof ik. Europa Park heeft daar volgens mij wel de juiste interesse in het medium film voor.
Weet je, het voordeel is van dat soort type attracties, hebben niet zo heel veel oppervlakte nodig. Zie bij Transformers, dat is zo eigenlijk best uniek gemaakt. Dat is natuurlijk ontwikkeld in principe voor Singapore, waar natuurlijk daar dat park heel klein is. En daar hebben ze echt die attractie op 2 lagen gemaakt. Die liften juist gebruikt als extra projectietijd. Ik vond dat best een indrukwekkende attractie qua opzet. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik zou zo'n type attractie dan nog best wel willen hebben inderdaad in Europa. En misschien zou dat zelfs in de Efteling nog best wel kunnen werken. Als het maar niet meer zo'n standaard zaaltje is, toch?
Ja, attracties die mij nu ook te binnen schieten zijn uiteraard die al eerder vermelde Spider-Man attractie. Mm-hmm. Dus, in de Walt Disney Studios, daar heb je ook een brilletje op. En bijvoorbeeld Star Tours. Star Tours is bij de update naar Star Tours, The Adventures Continue, ook geüpdate met 3D-brilletjes, hè?
Ja, en dan nog wat subtiele effectjes ook in die simulator met zo'n hologramlampje en zo.
Ja, ja.
Overigens best een goede upgrade. Die oorspronkelijke film lachen, maar die nieuwe is echt geüpgrade ook. Wat ik heel tof vind is dat je natuurlijk verschillende rides kunt hebben. Omdat dus er een aparte voorfilmpje is, een middenfilmpje, een tussenfilmpje en een nafilmpje. En er zijn heel veel verschillende ritvariabelen mogelijk. Dus je hebt altijd een andere rit. En dat is ook wel de kracht van Star Tours. Waarmee ze natuurlijk eigenlijk wel de herhaalbaarheid van die attractie voor de toekomst hebben veiliggesteld.
Wat ik essentieel vind in dat soort attracties, dat is het feit dat je eigenlijk op een hele geloofwaardige manier zitten kijken naar een beeld dat nooit verandert. Ik bedoel, in Star Tours heb je echt het gevoel van ik zit niet naar een film te kijken met verschillende soorten shots, maar ik zit echt te kijken naar wat je normaal gezien door het raam van die Starspeeder zou zien als hij daadwerkelijk door de ruimte zou gaan. Ik vind ook de beste 3D-films die films die als het ware één lang shot zijn en we op een geloofwaardige manier als het ware de werkelijkheid in 3D laten zien. Ik herinner mij bijvoorbeeld de 2 3D-films die nog gedraaid hebben in Walibi Belgium en een aantal van de andere Walibi-parken naar aanleiding van de introductie van de Wap en Skunks personages. Daar hebben ze 2 Franse 3D-films rond Wap en Skunks geïntroduceerd. Klopt. En die waren zo chaotisch. En daar veranderde het camera-perspectief zo vaak dat je er eigenlijk gewoon van naar te kijken al gewoon ging gaan duizelen. En dan kom ik weer terug bij Keith Melton, dus die regisseur van Pirates 4D. Hem werd ooit gevraagd van hoe zorg je ervoor dat je een goede 4D-film maakt? Hoe maak je een goede 4D-film? En hij zei van, je kunt niet de hele tijd dingen naar het publiek gooien. Je kunt niet de hele tijd de wespen op het publiek afsturen. Je kunt niet de hele tijd een bal of een tak of een slang op de mensen af laten komen. Dat kun je om de zoveel minuten wel eens gaan doen, maar als je dat voortdurend wordt, wordt dat gewoon een soort van chaotische reeks gimmicks. Maar als je wel ervoor wil zorgen dat mensen het gevoel hebben voortdurend naar een 3D-film te kijken, is de basisregel, zorg dat je camera nooit stilstaat. Zolang je camera beweegt en je als het ware zo dat parallax-effect gaat creëren, waarbij voorgrond en achtergrond los van elkaar bewegen, kun je ervoor zorgen dat je publiek voortdurend het gevoel heeft van 3D te kijken, ook al wordt die kijker niet bestookt door dingen die uit het scherm springen of naar het publiek toevallen. Uiteraard is Star Tours een fantastisch voorbeeld van een attractie waar dat voortdurend gebeurt. Alleen maar door de beweging van die Starspeeder heb je voortdurend dat parallax effect waarbij voor- en achtergrond van wat je te zien krijgt voortdurend in beweging is.
Nu heeft Disney aangekondigd de Muppets nog op een andere manier te eren met die filmen. Het was ook de laatste film waarin natuurlijk de oorspronkelijke maker van de Muppets,
Jim Henson,
aan mee heeft gewerkt. Dus ook voor heel veel fans misschien een emotioneel, zit daar nog een emotionele lading achter. If Tough to Be Buck wordt vervangen door iets van Zootopia, nou dat zal gelijk aardig leuk zijn. Dat geloof ik allemaal wel. Maar ga jij in de oorspronkelijke versie de Muppets en Tough to Be Buck missen in je bezoekje Walt Disney World?
Ik ben een hele grote Muppets fan, dus ik denk Muppet Vision 4D ga ik absoluut missen. Vooral ook omdat door de vele effecten in die attractie, een heel orkest met animatronics penguins, dat kun je niet zomaar vervangen door iets dat je gewoon in beeld ziet. Mensen die nog nooit naar Muppets Vision 3D zijn geweest, kijken soms wel eens naar een YouTube-filmpje en zeggen van, dat is een beetje ouderwetse 4D-film, maar voor alle duidelijkheid, wat daar in die zaal gebeurt, de totale chaos die daar in die zaal gebeurt, los van dat filmpje, is zelfs duizend keer spectaculairder dan de beelden in dat filmpje zelf. Er is geen manier waarbij je, als je alleen maar dat filmpje zou bewaren ergens en bijvoorbeeld op Disney Plus zou zetten, dat je die ervaring van wat Muppet Vision 3D is, zou kunnen conserveren. Dus ik hoop echt dat Disney goed nadenkt over wat ze daarmee gaan doen. Ze hebben al beloofd inderdaad dat men op een of andere manier die film gaat bewaren. Disney heeft in Walt Disney World zoveel leegstaande theaters, dat het mij blijkbaar heel voor de hand liggend lijkt om die ergens gewoon elders een plaatsje te geven. Een heel logische plek zou zijn in het 4D-theater in het Imagination Pavilion in Epcot. Daar worden op dit moment gewoon 3D Pixar shortfilms gedraaid, want dat is een beetje heel erg lui. Dus ze hebben daar een soort van 3D-theater waar weinig mee gedaan wordt. En ik kan me heel goed voorstellen dat Muppets Lab-idee heel mooi thematisch aansluit bij dat Imagination Lab dat daarnaast is. Wat mij betreft verplaatst het gewoon daar naartoe. Ik vermoed niet dat ze het gaan doen, maar ik vermoed ook dat de operatie om al die special effects van Disney's Hollywood Studios te verplaatsen naar Epcot, dat al een hele grote investering zou zijn voor wat uiteindelijk geen nieuwe attractie zou zijn. Maar ik hoop echt dat ze op zoek gaan naar een goede en degelijke manier waarop die totaalervaring van wat de chaos van Muppet Vision 3D was, bewaard kan blijven voor het nageslacht.
Maar bedenk zo, Erwin, zoals Sam de Eagle zou zeggen,
yes,
ga bij binnenkomst van theater zo ver mogelijk naar het einde van de rij. In het midden stoppen is ronduit onpatriotisch.
Weet je wat ik onpatriotisch vind? Het feit dat Muppet Vision 3D sluit. Als er nu één ding is wat weinig liefde voor de cultuur van het vaderland laat zien, dat is dat. Eigenlijk moet die attractie gewoon open blijven.
En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via @pretparkland op alle socials of mail naar ochtend@pretparkland.be. Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van. Je weet het.